Het recept van ricotto.
5 jaar geleden veranderden Vredeseilanden in ricotto. Een vanuit België bestuurde ontwikkelings-NGO veranderde in een internationale organisatie die het systeem achter ons eten eerlijker, transparanter en milieuvriendelijker maakt. Waarom? Omdat iedereen recht heeft op goed eten. We werken daar niet alleen aan in landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, maar dus ook in België. Ik ben Jelle Goossens en ik werk sinds 2006 voor Vredeseilanden, nu dus ricotto. In het recept van ricotto praat ik met collega's over hoe ze met goed eten de wereld veranderen. 5 vragen over 5 jaar ricotto, over het verleden en over de toekomst.
Welkom in de 12e aflevering van het recept van ricotto. Heeft het goed gehoord? Dit is een andere stem. Ik ben Robin Broos, want we gaan vandaag de rollen omdraaien. Bij mij zit Jelle Goossens. En Jelle, je bent nu eigenlijk de gast in je eigen podcast.
Dat is raar, maar het zijn rare tijden.
Ja, welkom.
Dank u.
Heb je goed geslapen?
Relatief wel, ja.
Of toch een beetje zenuwachtig?
Klein beetje zenuwen, laat het ons zeggen.
Ja, gezonde zenuwen.
Dat zullen we aan het eind van de aflevering kunnen beoordelen.
Ja, Jelle, je hoeft je eigenlijk niet voor te stellen aan mij, want je bent mijn beste vriend, maar dat weten de mensen thuis niet, of onderweg, of weet ik veel waar ze aan het luisteren zijn naar ons. Wie is Jelle Goossens?
Ja, ik denk in elke intro van elke aflevering zit al een beetje dat ik communicatiemedewerker ben sinds 2006 bij ricotto. Maar ik ben natuurlijk ook ooit geboren. Dat was een vrij incidentloze gebeurtenis in 1984. En dan heb ik me door de kleuterschool geworsteld, waar ik een grondige afkeer van tekenen en knutselen heb ontwikkeld. Lagere school, middelbare school, in het voorziene aantal jaren, niet altijd incidentloos zoals de geboorte. En dan communicatiewetenschappen gaan studeren, Robin, met jou eigenlijk. Waar ik dan in 2006 ben afgestudeerd.
En waar ik het iets grondiger heb aangepakt.
Klopt, ik heb de fast track genomen.
Ja, en, maar je hebt dat voorbij betaald, denk ik.
Waarschijnlijk, zo is het, hè. Ja. Dat was een, denk augustus of september 2006, dat ik mijn thesis moest gaan verdedigen in Leuven. En ondertussen was er ook een vacature verschenen bij Vredeseilanden toen nog, voor een communicatiemedewerker. En ik had daar dan op gesolliciteerd. En in één ruk heb ik mijn thesis verdedigd en ben ik meteen doorgestoten naar het kantoor hier in Leuven om te solliciteren. En na 2 rondes bleek ik de job te hebben. Dat was 2006, Robin. Er waren nog geen smartphones. Er was wel YouTube en Facebook en dat begon ze allemaal op te komen van sociale media. En heel het webgebeuren werd natuurlijk 10 keer belangrijker. En ik had daar allemaal wel wat achtergrond en ervaring in. Dus mijn opdracht was eerst om al die nieuwe zaken hier een beetje binnen te brengen. En daar kwam dan later ook nog het persverantwoordelijke bij en het woordvoerderschap. En gaandeweg, zoals dat het hier gaat, escaleert uw takenpakket verder en verder. Dan heb ik de IT-projecten mee gemanaged. Tot zelfs recent nog mee nadenken over een flexibeler organisatiemodel en dat implementeren. Dus ja, ik denk dat ook een beetje zegt wie ik ben, dat ik op het kruispunt zit van heel veel disciplines. Een beetje, wat is het, communicatie sowieso, dat zie ik wel als mijn vak. Maar journalistiek interesseert mij, marketing interesseert mij. Gedrag en gedragspsychologie interesseert mij, politiek interesseert mij, economie interesseert mij en IT interesseert mij. En ik denk dat ik hier een beetje al die dingen kan laten samenkomen. En het wonder is dat eigenlijk als je over voedsel en landbouw praat, dat al die interesses daar eigenlijk ook in zitten. Terwijl ik aan zich niet zo geïnteresseerd ben in landbouw of voeding.
Maar je bent eigenlijk een beetje de nerd van de organisatie, laten we het zo
zeggen. Ja, ik denk dat er nog altijd mensen in de organisatie zijn, zo internationaal, die denken dat ik een IT'er ben. Omdat soms als ik iets uitstuur, gaat het over, we moeten dat en dat doen op IT-vlak. Dus voilà. En ja, wat kan ik nog zeggen over mezelf?
Vertel misschien eens iets, wat zijn je hobby's? Ja?
Mijn hobby's, Robin, dat is lezen vooral. En daarnaast ook zingen in een koor, dat doe ik ook. Maar ik ben ook zanger in de ricotto band. Dat is een gelegenheidsband die uit de kast wordt gehaald bij pensioneringen, bij afscheidsfeestjes, allerhande.
Er is nog nooit een gelegenheid geweest waar ik zelf op uitgenodigd ben. Dus ik hoop dat dat in het komende jaar...
Daar werken we aan. En verder ben ik ook nog curator onnozele onderwerpen bij De Spreekbeurt, een initiatief dat wij samen met enkele andere gekken hebben gelanceerd. En tot slot zou ik toch willen zeggen dat ik ook een zeer gewaardeerd stamgast ben in Café Geeskesboom en Café In de Oude Tijd, waar heel veel van die ideeën tot stand komen.
Dat is waar, het is een en-en verhaal.
Absoluut.
Jelle, je gaf het al aan, je bent curator bij de Spreekbeurt. Dat is een vrijwillig project waar dat we mensen vragen, bekende mensen vragen, om in 10 minuten een soort van zeer serieuze TED-talk te geven, maar over een debiel onderwerp. Ik herinner mij nog heel goed, we zaten inderdaad op café toen we het bedachten. Maar het mooie daaraan is, Jelle, op een of andere manier, op elk moment in jouw leven, durft daar dan wel eens jouw werk zo ergens, zo toch ergens om de hoek te komen kijken. Want het eerste wat jij zei was, we kunnen dat misschien doen voor een goed doel. En dat is misschien nog wel het gouden idee geweest van dit concept. Namelijk, ja, doordat het voor een goed doel is, kunnen wij ook aan iedereen vragen om dat gratis te komen doen.
Inderdaad. Ja, achteraf gekeken is dat zeker zo. Maar ja, toen dachten we gewoon van, oh, we gaan hier even een zaal in het stuk afhuren. En als daar 40 man naartoe komt, is dat leuk. En hebben we toch een leuke actie gedaan voor een goed doel in casu Ricolto. En zoals heel veel andere dingen is dat dan geëscaleerd naar volle zalen die plots, ik denk we tot op vandaag, meer dan 18.000 euro al hebben opgebracht, al die spreekbeurten samen.
Maar dat brengt mij eigenlijk bij, mag ik het engagement noemen? Want ik voel eigenlijk aan heel veel in jouw leven, zonder dat het daarom noodzakelijk heel prominent aanwezig is, dat je je job wel overal mee naartoe draagt.
Ja, waarschijnlijk wel. Voor mij is er een soort integratie tussen privé en professioneel waarschijnlijk. En dat heeft een beetje te maken met wat ik daar juist al heb gezegd, van al die interesses waar ik sowieso mee bezig ben en die een beetje samenkomen in mijn job. Dus ook de dingen die ik lees naast mijn job hebben altijd wel ergens te maken met wat ik professioneel doe. En ja, op een of andere manier stroomt dat voor mij vlot over en voelt dat nooit echt als heel zwaar werk. Alleen in de zware periodes, waar er heel veel te doen is, denk je soms van gewoon, nu wil ik toch wel echt iets aan niks denken. Maar ja, ik denk dat het daarmee te maken heeft, ja.
Want de afgelopen jaren, en dat doet er mij aan denken, Jelle, dit jaar heb je het nog niet gedaan, dus dit is meteen ook weer een oproep naar jou toe. De afgelopen jaren heb jij de 20 kilometer gelopen voor een goed doel, niet toevallig opnieuw Ricolto, en waar je dan ook geweldig goed in slaagt, is daar dan een soort van campagnefilmpje rond te ontwikkelen, om je, al je vrienden weer aan te sturen om geld te storten. En dat is altijd op een grappige manier toch weer eens de boodschap verpakt van wat jullie hier doen.
Ja, eigenlijk ben ik de 20 kilometer door Brussel, dat deden we vroeger altijd met Vredeshanden en Ricolto. Ik heb dat maar beginnen doen ook omdat we dat met Ricolto deden. En heb ik dat zo, denk ik, meer dan 10 keer gedaan. Inderdaad, telkens daar een fondsenwervende actie aan gekoppeld. En ik vind dat gewoon leuk en ook wel belangrijk om die zwaardere boodschap op een lichte manier te verpakken en dat het gewoon leuk wordt ook voor mensen om mij en om Ricolto en dat doel te steunen. Zonder dat je daar bijvoorbeeld met het vingertje moet beginnen zwaaien of zo op een schooljufferstoontje. Mensen moet beginnen onderwijzen dat het toch wel heel grote problemen in de wereld zijn en dat zij daar schuld aan hebben en dat ze mij nu geld moeten geven. Dus daar probeer ik een omwegje rond te vinden altijd.
De basis blijft dezelfde natuurlijk.
Uiteraard, maar het is fondsenwerving, maar ja, iets anders aangepakt.
Het allermooiste voorbeeld daarvan is toen je zelf een spreekbeurt hebt gegeven. En zo komen we toch nog even terug op ons event. En de reden daarvoor is niet omdat jij een BV bent, maar omdat we toen van de zaal waar we toen zaten, de Vooruit in Gent, de voorwaarden hadden gekregen dat er tenminste 1 serieuze spreekbeurt zou inzitten over voeding, want dat was het thema van hun jaarwerking. En jij hebt er dan toch nog iets echt heel onnozel mee gedaan.
Ja, ik heb toen een spreekbeurt gegeven over hoe curryworsten een structurele oplossing tegen de hongersnood in de wereld kunnen zijn. En ik heb dat dan vervolgens 10 minuten wetenschappelijk onderbouwd.
Ja, en dat is nog altijd te herbekijken op de spreekbeurt.be.
Absoluut.
Maar vooral, je hebt daar ook, vind ik, het maatschappelijk debat aangewakkerd over hoe benoem je dat nu eigenlijk, die frituursnack?
Ja, dus blijkbaar is er een zeer groot schisma doorheen Vlaanderen en zijn er dus regio's waar men het woord curryworst bezigt en regio's waar men het woord frikandel gebruikt.
Maar dus voor alle duidelijkheid,
het is curryworst, ja.
Ja, Jelle, we kunnen er mee lachen en we kunnen ook zeggen dat Ricolto jouw leven overheerst. Dat is heel mooi, dat siert jou. Het is ook nog altijd jouw eerste job. Dat is zeer uitzonderlijk in deze tijden. Maar
ook dat is engagement.
Dat is waar. Maar we zitten al bij een volgend onderwerp. Jelle, een beetje bij de les blijven. Waar heb je de afgelopen jaren aan gewerkt?
Ja, aan van alles zullen mensen zeggen als je het hier vraagt. Mijn titel is wel communicatiemedewerker, maar dat dreigt altijd wel uit te waaieren bij mij. Maar ik denk samengevat kunt je zeggen dat ik de voorbije jaren vooral heb gewerkt aan de gevolgen van het feit dat wij veranderd zijn van Vredeseilanden naar Ricolto, van een Belgische NGO die vanuit België bestuurd wordt, waar ook al het geld vanuit België werd ingezameld en dan verdeeld werd over de rest van de wereld. Naar echt een internationale netwerkorganisatie, waar dat er heel veel gewicht liet bij die lokale teams, die eigenlijk zelf bepalen waar de prioriteiten liggen binnen onze missie natuurlijk. En ook zelf naar fondsen op zoek kunnen gaan. En dat betekent dat je op heel veel niveaus moet veranderen. Ten eerste, we hebben toen gekozen om om die naam te veranderen. Dat is een nieuw merk. Dat moest ingevuld worden en niet meer alleen op niveau van België. Dat moest ook een internationale betekenis krijgen. Dus dan heb ik heel hard gewerkt om mee een internationaal communicatieteam op te starten. Wat in de praktijk een samenraapsel was van mensen die zo in een takenpakket 10-15% tijd daarvoor kregen, maar daar wel goesting in hadden. En dus echt te gaan bepalen, wat is de merkidentiteit van Ricolto? Het gaat minder over puur landbouw, nee, het gaat echt over veranderen van voedselsystemen. Hoe gaan we dat op, welke communicatiekanalen hebben we dan nodig op internationaal niveau, niet meer alleen op Belgisch niveau. Dus dat was een heel werk en heel tof ook om gewoon zo internationale collega's daarom samen te brengen.
Wil dat zeggen dat er internationaal dus een aantal Jelle Goossens rondlopen?
Grof afgeleide, ja.
En de hamvraag is dan, komen die af en toe ook samen?
Die komen af en toe samen, niet zo vaak natuurlijk, maar bijvoorbeeld toen, bij het begin, dat we zeiden van oké, we hebben beslissing gemaakt, we gaan een nieuwe naam gaan en we gaan die internationaal invullen. Dan zijn we dat was 2016 denk ik, eind 2016, in Tanzania samengekomen, omdat dat praktisch de gemakkelijkste plek was om al die mensen toen samen te krijgen. En daar is het een stukje de stichting gebeurd dan.
In het lokale café, Jezus Boom.
Onder andere. Niet geheel, maar ik ga daar wel altijd op zoek natuurlijk. Ja. Ik moet mij overal een beetje thuis voelen.
Maar dus het internationale verhaal is natuurlijk één deel. We zitten hier nog altijd in Leuven. Dus er blijft wel een Belgisch luik. Hoe vertaalt zich dan naar... Is dat eigenlijk serieus veranderd dan?
Ja, dat was eigenlijk voor België het meest veranderd in heel die omschakeling. Omdat natuurlijk in de andere landen hadden ze sowieso een heel operationele werking rond het verduurzamen van voedselsystemen. Dat zat er eigenlijk al. Hier in België hadden wij ook van alles lopen wel. En dat maakt onze organisatie ook wel al uniek, dat wij hier in België samenwerkten, bijvoorbeeld toen met cateraars om hun aanbod te verduurzamen, met supermarkten om de ketens achter hun producten te verduurzamen. We hadden ook een geschiedenis om te gaan inzetten op korte ketenlandbouw bijvoorbeeld, hè, waar voedselteams enzovoort uit voortgekomen is. Maar eigenlijk de klassieke invulling van een NGO in België was van, je zamelt hier geld in, je doet misschien ook een beetje aan beleidswerk, aan lobbywerk, maar daar stopt het ook wel een beetje. Dus wij stonden hier voor de grote oefening om op lange termijn te gaan invullen van, wat is onze rol om het voedselsysteem in België te gaan verduurzamen, zodat iedereen eraan verdient en iedereen finaal van alle slag toegang heeft tot gezonde en duurzame voeding. En dan hebben we de keuzes gemaakt van waar zitten de grote hefbomen om veel impact te hebben. Ah, dat zit bij supermarkten, want daar kopen we bijna al ons eten. En dat zit bij scholen, want daar wordt veel eten geconsumeerd, maar daar is ook de plek waar dat mensen hun eetgewoonten een stuk op doen. En een derde vraag die we daarbij hebben gesleurd om ons op te concentreren, omdat die er een beetje tussen loopt, is van hoe kunnen we mensen ook terug mee aan het stuur zetten van hoe dat heel dat systeem achter ons eten georganiseerd wordt. Dus dat waren de drie doelstellingen waarop we wilden gaan werken, maar dat moesten we natuurlijk nog invullen met concrete projecten. En daar heb ik ook dan in betrokken kunnen geweest zijn en dat was ook heel fijn, omdat dat veel van nul beginnen was.
Geef daar eens een voorbeeld van, want je zegt supermarkten, scholen, maak het eens concreet.
Een van de eerste projecten waar ik echt heel nauw ben beginnen samenwerken met andere collega's, met andere expertises ook, was een project, een campagne meer, die heette Ik ben meer dan mijn kassaticket. Waarmee we die vertrok van de vaststelling dat heel veel mensen wel goede overtuigingen hebben en goed willen doen, maar in de winkel en in hun dagelijks aankoopgedrag moeilijk vorm kunnen geven, effectief aan, ik wil duurzaam en gezond kopen. En waarbij dat we mensen rond die vaststelling willen samenbrengen om dan een call to action te doen naar supermarkten van jullie hebben eigenlijk de macht om het voor ons veel gemakkelijker te maken om die keuzes te maken. Dus kijk, wij zijn meer dan wat jij op ons kassaticket afleest. Zorg dat het veel gemakkelijker wordt. En dat is eigenlijk een beetje de start geweest van heel veel andere initiatieven die uiteindelijk ook geleid hebben bijvoorbeeld tot een superlijstonderzoek waarbij we echt een onderzoek gaan doen naar wat zijn nu echt de inspanningen van supermarkten om milieuvriendelijker te worden, om mensenrechten een centralere plek te geven enzovoort. Een ander heel belangrijk programma, waar er ook een aparte uitzending is over gemaakt van de podcast, is ons hele programma rond Good Food at School. Ja, dat is op een paar jaar tijd toch wel een heel centrale plek gekregen en hebben we daarmee ook een veel naamsbekendheid zeg maar, gekregen, omdat het dingen combineert van zowel op school hands-on gaan kijken van wat is hier nodig om zonder een school te overbelasten eten hier een centrale plek te geven, van de klas tot de refter. Maar ook wat is er nodig op beleidsvlak om dat te vergemakkelijken en dat te ondersteunen. En natuurlijk, voor de verandering waren we hier ook al bezig met supermarkten, met Colruyt Groep meer bepaald, om te gaan kijken van hoe kunnen zij de ketens achter hun producten transparanter en duurzamer gaan maken. En daar heb ik een paar jaar geleden een hele documentatieoefening van gemaakt, van oké, 15 jaar samenwerking, wat hebben we daar eigenlijk uit geleerd? Er waren veel projecten waarbij je dingen voor de eerste keer doet, dus daar loopt ongelooflijk veel bij mis, maar dat maakt het des te interessanter om daarover te gaan schrijven.
Maar dus Jelle, je studeert af als communicatiewetenschapper, je komt terecht in een NGO. Had je ooit gedacht dat je met de grote bazen van bijvoorbeeld een Colruyt aan tafel zou gaan zitten?
Het is niet dat ik altijd met de grote bazen aan tafel zit daar, maar je komt die wel tegen. En ik ben ook wanneer was het? 2011 of zo. Met Jeff Colruyt bijvoorbeeld naar Benin geweest, waar we toen met rijstboeren samenwerkten om hun rijst tot zo'n hoog niveau te krijgen dat ze in een Europese supermarkt zouden kunnen liggen. Dat zijn sowieso interessante mensen, maar ook heel veel andere mensen die in die supermarktwereld werken. Ze zijn heel tof om mee samen te werken, omdat die zitten natuurlijk, zoals iedereen die in een bepaalde organisatie werkt, een stuk gevangen in de context waarin ze werken. En bijna is dan een hyperconcurrentiële sector, waarbij die concurrentie op korte termijn superhard gevoerd wordt. Maar zij zijn natuurlijk ook gewoon geëngageerde mensen die beseffen wat er in de wereld allemaal afspeelt en die daar iets aan willen doen. En die dus ook wel blij zijn dat ze in zo'n samenwerking kunnen treden, waar dat ze een stuk uit die korte termijn kunnen breken en in projecten kunnen stappen waar dat er een lange termijn perspectief op zit.
Ik denk voor de modale Vlaming, dat hetgene wat het meeste opvalt, hè, want wat je nu allemaal vertelt, dat gebeurt achter de schermen en is niet noodzakelijk zo zichtbaar of concreet zichtbaar voor de consument of voor de gewone mens. Maar wat wel heel duidelijk is, is dat jullie in januari niet meer de straat op gaan.
Ja, als je zegt van Ricolta, dat was vroeger Vredeseiland, die van de mannetjes, hè, omdat wij natuurlijk bijna 40 jaar mannetjes in alle soorten vormen, magneetmannetjes tot sleutelhangers hebben verkocht. Dat hing ook een beetje samen met die verandering van Ricolta naar Vredeseilanden. We wilden niet meer dat klassieke campagnemodel, we wilden naar een campagne gaan die echt draait rond ons thema voeding ook. Dus dat was ook een van die grote uitdagingen waar ik op gewerkt heb, hè, van hoe kunnen we die campagne weer helemaal anders invullen. En dan met corona, als het gewoon niet meer mocht, hebben we van die gelegenheid gebruik gemaakt om die sprong echt te maken en naar een ander model te gaan en daar de week voor goed eten van te maken. Maar dat is ook weer een heel opbouwwerk eigenlijk waar dat we ons aangezet hebben.
Ja, af en toe in deze podcast wordt de vraag ook gesteld door iemand anders. Mm-hmm. Vandaag heb ik een vraag bij van een bezorgde, gewone burger, een gewone consument.
Jelle, de Vredeseilanden, dat was toch een goede naam. Waarom is dat van naam veranderd?
Allee, dat is duidelijk, denk ik. Ja. Ken je de persoon die het ingesproken heeft?
Een stem als een klok van een vrouw die van maar één vrouw kan komen, namelijk Sally, de waardin van café Geeskes Bomen en een trouwe supporter eigenlijk van de organisatie. Een goede vraag. waarom hebben we veranderd? Ik denk, in mijn persantwoord had ik altijd het simpele antwoord van er is een inhoudelijke en er is een praktische reden. En de praktische reden was Vredeseilanden voor een organisatie die in heel de wereld werkt. Dat is iets dat niet zo gemakkelijk is uit te spreken door een Vietnamees.
Hoe spreekt hij dat uit, Jelle?
Geen idee meer, maar ik weet, toen we veranderden, hebben we een filmpje gemaakt met alle collega's die de telefoon opnamen, hallo bij Vredeseilanden, met hun taalachtergrond. En ja, daar kwamen heel grappige resultaten uit. Dus om die reden, ja, gebruikten we ook de naam Vredeseilanden internationaal niet. En wij gebruikten dan de naam Veko, dat nog kwam van Vredeseilanden Kopibo, wat ooit een fusie is geweest in de geschiedenis. En ja, dat kan dan iedereen wel uitspreken, maar ja, dat was eigenlijk geen echte merknaam. In sommige landen was het ook de naam van een oliemaatschappij, bijvoorbeeld. dus ja, om die reden, ja, internationaal konden we eigenlijk ons niet zo goed zetten als merk om die reden. Maar ja, dat is nooit zo'n obstakel geweest dat we de grote merkbekendheid die we hadden in Vlaanderen daarvoor wilden opofferen. Maar natuurlijk, als we dan ons hele organisatiemodel omgooide van een Belgische organisatie, die Belgisch aangestuurd werd naar een internationale organisatie, waar echt iedereen vanuit heel de wereld mee het sturen van staat, dachten wij, oké, ofwel doen we het nu, ofwel gaan we het nooit meer doen. En was het wel belangrijk, vonden we toen, van we willen een naam hebben, een naam die iedereen kan uitspreken. En dat is dan Ricolto geworden, dat oogst betekent in het Esperanto, een taal die ontwikkeld is om door iedereen uitgesproken te kunnen worden. Dus dat was op dat moment de doorslag om toch door te zetten met die naamsverandering.
Zo'n nieuw begin betekent dat je misschien ook korte metten kan maken met misverstanden of clichés van het verleden. Enfin, om te beginnen, de mannetjes worden niet meer verkocht. Dat is een heel duidelijke, heel duidelijk gevolg ook van heel die verandering. Misschien zijn er nog wel dingen zo die...
Ja, ik denk sowieso, het manneke staat natuurlijk nog altijd centraal in ons logo, maar ik denk, de meeste mensen kennen ons ook alleen maar van dat manneke. We wisten ook niet wat Vredeseilanden per se deed. Hadden misschien een sleutel aangekocht van 6 euro ooit, maar daar bleef het dan bij. Of dachten dat wij met iets van, ja, met vredesonderhandelingen bezig waren. Die naam heeft natuurlijk een hele geschiedenis en die is heel mooi, maar zij ook niet wat we deden en mensen wisten het uiteindelijk ook niet meer. Dus dat geeft wel de kans om terug gewoon een nieuw merk in te vullen naar de mensen in eerste instantie, naar de mensen die heel dicht bij u staan, die u dan kunnen helpen om het mee uit te dragen. Dus ja, vanuit marketingoogpunt zeg ik altijd, is dat op korte termijn een vreselijke beslissing om dat te doen, want ik denk dat wij een 80% merkbekendheid of merkerkenning hadden. Maar ja, op lange termijn is het de enige juiste beslissing. Daar ben ik van overtuigd. Als je relevant wilt blijven, heb je een missie nodig die in heel de wereld relevant is. En dan het klassieke kader van ontwikkelingssamenwerking, van wij hier in het rijke Westen helpen mensen in de arme Zuiden. Ja, dat is gewoon geen missie van de toekomst. Terwijl zorgen dat iedereen overal altijd toegang heeft tot goed eten en dat iedereen die daarin werkt, daar goed aan verdient. Dat is relevant in België, dat is relevant in Senegal, dat is relevant in Indonesië. En ik denk, als je als organisatie die switch niet maakt, ja, dan gaat je wegdemsteren. Dus ja, op lange termijn nog altijd de enige juiste beslissing. En ik denk ook intern, wij hadden nooit het gevoel kunnen bewerkstelligen dat we echt één organisatie waren. Als wij hier in België Vredeseilanden hadden blijven heten, dan waren we altijd zo'n apart eilandje letterlijk gebleven binnen die organisatie. En dat zijn details misschien, maar dat is superbelangrijk om echt een internationale organisatie te maken. En dat zit zelfs in kleine details, zoals dat wij allemaal hetzelfde e-mailadres hebben op het einde, ricolto.org en niet ricolto.be hier en ricolto.id in Indonesië enzovoort. Nee, dat is duidelijk, dat is één internationale organisatie, het maakt eigenlijk niet uit waar je werkt. Dus ja, daarom was dat gewoon belangrijk en ik weet, mensen op korte termijn hebben daar moeite mee en denken, allee, dat is toch spijtig, dat was een mooie naam. Ja, dat was een mooie naam, maar op lange termijn is de enige juiste beslissing. En ja, on the bright side, ik denk toen we ermee begonnen, toen we de beslissing maakten in 2017 en het echt in voegen kwam in 2018, ja, waren we een organisatie met grofweg een budget van 10 miljoen. En ja, nu zijn we aan het evolueren naar een budget van 20 miljoen jaarlijks. En dat komt niet omdat we meer geld ophalen in België, maar precies omdat door die omvorming al die verschillende teams het mandaat hebben en ook de drive hebben om in hun regio geld te gaan zoeken, om te investeren in hun programma's daar. Dus ja, dat toont ook wel aan dat op lange termijn de enige juiste beslissing was.
Ja, en misschien binnen dit en 10 jaar dat Sally niet meer spreekt over de Vredeseilanden, maar over de Ricolto.
Wie weet, al moet ik zeggen dat Sally wel een van de eerste was die weg was met die nieuwe naam, hoor. En ook gasten in het café verbeterde dat het niet Vredeseilanden was maar Ricolto. Dus kijk, dat is het front waar dat je de strijd om de merkbekendheid moet voeren, hè.
Voilà, we hebben niet dezelfde usual suspects nodig in de afspraak. Nee, we hebben echte ambassadeurs nodig die uitdragen wat belangrijk is.
Alsjeblieft, dank u, Sally.
Jelle, je hebt de vraag gesteld dat eigenlijk quasi elke gast in jouw podcast. Dus nu de vraag aan jou. Wat is zo'n beetje het moeilijkste moment geweest in de afgelopen 5 jaar? En als je dan een moeilijk moment aanstipt, mag je er meteen ook een mooi moment aan, een beste moment aan koppelen.
Ja, ik denk vanuit communicatie, het moeilijkste moment is gewoon die omvorming naar een nieuw merk. En die periode die daarop volgt van ja, een beetje identiteitscrisis. Zowel intern bij medewerkers, van oh, moeten we dat uitdragen, ja, als bij je supporters in de buitenwereld en ook bij je donateurs. Want ja, wat zijn we? Ja, we zijn geen klassiek NGO meer. Ja, we zijn geen liefdadigheidsorganisatie. We doen ook niet meer aan die klassieke ontwikkelingssamenwerking. Maar we worden wel nog altijd zo benaderd en gepercipieerd. We vragen ook gewoon nog altijd geld. We hebben nog altijd steun nodig natuurlijk voor het werk dat we doen, maar ja, we zijn niet de organisatie die vraagt, als je zoveel euro geeft, dan red je een kindje. Ja, dat is niet wat wij doen en niet hoe dat wij kunnen communiceren. Maar ja, je wordt vaak nog zo gepercipieerd, ook door media. En dat is een hele lange weg om dat om te vormen. Ook omdat we weinig vergelijkingspunten hebben, denk ik, van zijn er organisaties die eigenlijk echt zijn zoals wij en doen wat wij doen. Vanuit communicatie komt daar ook nog eens de moeilijkheid bij. Van ja, wij werken op duurzame voedselsystemen. Dat is een hele mond vol. Dat is ook expert gedreven. Dat is redelijk gespecialiseerd. Dus alles wat je daarover communiceert, dreigt heel snel moeilijke woorden te bevatten of lange opsommingen van heel veel partners die je erbij moet betrekken, omdat dan nu eenmaal is hoe je een systeem verandert door veel verschillende partijen te betrekken. Dus ja, wat wij doen is fundamenteel complex en dat... Ja, dat kwam in die periode wel allemaal een beetje samen in een identiteitscrisis van oké, wie zijn we nu en hoe brengen we dat vooral over naar buiten. En ik denk dat het een beetje geland is tijdens de coronacrisis dan, als we beseften van oké, we kunnen geen traditionele campagne meer doen in januari aan supermarkten met mannetjes te verkopen. Dan hebben wij die campagne omgevormd naar de communicatieve campagne onder de slogan Goed eten is recht. En ik denk dat daar een heel aantal puzzelstukken samenvielen. Dat was een claim van, ja natuurlijk, dat zou een evidentie moeten zijn. Daar kunt u achter zetten. Dat appelleert aan mensen en geeft u ook de aanleiding om te vertellen wat we doen. Namelijk heel dat systeem achter ons eten, eerlijker, properder en milieuvriendelijker maken. Zodat ja, iedereen die erin werkt en eraan verdient en iedereen finaal toegang heeft tot goed eten. Wat zeker in die coronacrisis plots ook een hot topic was. Zowel in België als in Ecuador, als in Indonesië. Dus dat was zowel hier in België dat we een beetje onze draai daarmee vonden, als internationaal in onze communicatie, dat opeens klopte voor iedereen, omdat we zeker in die crisis heel hard aan het omschakelen waren naar projecten die precies op die korte termijn noden probeerden in te spelen. Dus dat was denk ik de moeilijkere periode in heel dat proces.
Tegelijk kwam het wel als een geluk bij een ongeluk. Het is ook wel echt zo de tijd waarin we leven, dat mensen terug daarover nadenken, hè. En misschien een euro meer willen uitgeven dan een groente, als het dan maar biologisch gekweekt is, ik zeg nu maar iets. Zo de tijd is wel rijp.
Ja, ik denk veel mensen stellen zich vragen over waar dingen vandaan komen. Maar dan nog altijd zit je met die kloof tussen wat mensen willen en voelen en wat ze dan doen. En die kloof moeten wij proberen dichten, precies door dat systeem gewoon te verbeteren. En ja, ik denk in die zin, en door goed eten als uitgangspunt te nemen en daar geen moeilijke woorden aan te koppelen, dat mensen er ook wel meer bij voelen. En ja, sommige mensen zullen dat invullen als goed eten, dat is voor mij gezond. Een ander zal dat invullen als, voor mij is dat een eerlijke prijs voor de boer. Als je dat vraagt aan een consument in de markt in Hanoi, dan zal die zeggen, ik wil dat dat vooral veilig is en dat daar niet te veel pesticiden in zitten. En het klopt allemaal. Op elke plek in de wereld zijn die prioriteiten ook anders, maar uiteindelijk gaat het wel finaal over goed eten op bord van mensen brengen. Dus ja, ik denk dat daarin een beetje is opgelost en dat we daar nu gewoon full speed ahead op moeten inzetten.
Ja, Ja, aan de andere kant, want dit is eigenlijk een positief verhaal. Je slaagt erom van een negatief verhaal een positief verhaal.
Ik ben een woordvoerder, hè.
Ja, maar dus ik hou mijn hart vast wat er nu komt. Wat was het beste moment van de afgelopen 5 jaar?
Ik heb eigenlijk voor iets gekozen dat misschien een beetje onnozel is, maar toen we veranderden en dat aankondigden dat we Vredeseilanden Ricolto gingen maken, kreeg onze directeur die avond een heel kwaaie telefoon van een van de mensen die echt aan de basis had gelegen van de organisatie hier in Vlaanderen. Die het niet begreep en die zich op zijn ziel getrapt voelde en ja, het aanvoelde alsof al zijn werk werd weggegooid en alsof dat we heel de identiteit en DNA van de organisatie overboord kieperden. Die was echt diep gekwetst daarover. En heeft dan ook een stuk het contact verbroken met de organisatie, omdat hij zich niet meer bij thuis voelde. En dan werd ik op een dag uitgenodigd om eens te gaan spreken in het Gentse ergens over Ricolto en over heel die verandering en die geschiedenis. En hij was daar ook. En dat wist ik niet toen ik er naartoe ging, maar ja, ik zag hem dan aan het begin van de avond. En ik heb heel mijn parlay gedaan, een beetje met een klein hartje van straks krijg ik het hier allemaal over mij. Maar die man was heel stil en super aandachtig aan het luisteren. En dan heeft hij s'avonds weer een berichtje gestuurd naar onze directeur om te zeggen, amai, ik heb het verhaal gehoord. Ik ben echt onder de indruk. En ik ben ook heel fier. Doe vooral zo verder. En denk, dat is iets klein, maar zowel voor onze toenmalige directeur was dat, denk ik, een belangrijk berichtje. En ja, voor mezelf ook wel gewoon de vaststelling van, als we tijd en ruimte krijgen om ons verhaal te doen, dan werkt het. En dan kunnen we iedereen overtuigen, zeg maar. Maar dat is natuurlijk ook wel de consequentie. We hebben vaak die tijd en ruimte nodig om te vertellen waar we vandaan komen, waar we mee bezig zijn, waarom dat belangrijk is. En dus, ik zou bijna zeggen, zo, het medium podcast is dan idealer en meer geschikt voor ons om die verhalen te brengen.
Het verbaast me ergens, Jelle, dat jij erin geslaagd bent om een gekwetste man toch terug gelukkig te doen maken. Maar enfin, ja, kijk, daarvoor...
Geheime capaciteiten die je vandaag ontdekt, Robin.
Het is mooi dat een jarenlange vriendschap, dat er toch zo af en toe zo nieuwe dingen komen bovendrijven. Ja, we hebben teruggeblikt, maar wat je ook heel goed doet in jouw eigen podcast, Jelle, is vooruitkijken. We springen 5 jaar vooruit. Waar zou je dan willen staan? Ik neem aan, nog altijd hier op kantoor bij Ricolto in Leuven.
Ja, ik vind dat hier nog altijd een fijne plek die echt gewoon aanvoelt als een soort huiskamer. Voor mij dus, ik loop hier niet meteen weg. Waar we willen staan over 5 jaar, ik bekijk het dan vanuit communicatie. En dan sluit ik aan bij wat we al gezegd hebben. Ik wil gewoon dat we een veel bekender merk weer zijn. Internationaal op zich zijn we nu al bekender dan we ooit waren, omdat we die naam echt kunnen zetten en uitdragen, en omdat we die internationale communicatiemiddelen hebben. Maar hier in België hebben we natuurlijk een enorme stap teruggezet. Maar dat moet teruggroeien en dat kan ook teruggroeien als je een stap terugzet. Als ik een beetje arrogant mag zijn, dan denk ik van het merk moet terug zo bekend zijn als dat onze impact is. Dus die moet altijd groeien. Zowel in de hoofden van mensen, gewoon omdat ze onze naam herinneren en kunnen reproduceren en grofweg wel weten waar we mee bezig zijn, zonder de technische details te moeten kunnen opnoemen. Maar ook omdat ze ons op heel veel plaatsen fysiek tegenkomen. Omdat ze zien misschien bij producten in de supermarkt dat we er aan mee hebben gewerkt om heel het verhaal erachter te laten kloppen. Omdat ze ons tegenkomen op de scholen, waar hun kinderen zitten en waar we werken aan goed eten. Omdat we heel veel samenwerking aangaan, ook met andere organisaties in Vlaanderen die heel belangrijk werk verrichten. In alles wat we doen, werken we samen met bedrijven, werken we samen met universiteiten, ook met onderzoekers aan universiteiten. En ook met steden, waar we altijd als eerste partner vaak mee samenwerken om heel het stedelijk voedselsysteem te verbeteren. Dus ik denk, eigenlijk zijn we fysiek op steeds meer plekken aanwezig. Doen we dingen, ontwikkelen we relaties. Dus dat is het enige dat ik kan hopen, dat we door dat te blijven doen, over 5 jaar gewoon veel bekender zijn.
Ja, en als het gaat over duurzaamheid, Jelle, je bent vertrouwd met het cafewezen. Is het cafewezen duurzaam en moet het duurzamer over 5 jaar?
In cafés worden in eerste instantie vele dranken verkocht. En als het dan gaat over de hophoudende dranken, de bieren, dan is daar ook altijd op te verbeteren. Hè. Bijvoorbeeld, ja, waar komen de grondstoffen van bier vandaan? Dat is niet meer zo evident in een veranderend klimaat om al de juiste graansoorten te telen en te kunnen aankopen. Dus je ziet ook dat heel veel brouwerijen nu rechtstreeks samenwerkingen beginnen opzetten met boeren om een transparante toeleveringsketen te hebben waar dat zij garantie op hebben dat die grondstof komt. En dat is eigenlijk heel het verhaal van wat wij overal ter wereld doen. Bedrijven zeggen van kijk, het is niet meer zo evident om koffie of cacao of verse groenten en fruit zomaar in uw winkel te krijgen. Je gaat daarvoor lange termijn relaties moeten ontwikkelen met producenten en hen ook moeten ondersteunen om met de uitdagingen om te gaan waarmee ze geconfronteerd worden. Dus ja, zeker, in het cafewezen is er ook werk.
Ik stel voor dat we de cirkel van deze aflevering rondmaken en dat we dit verhaal dat je nu net verteld hebt, dat we dan nu zo meteen brengen in Café Jeeskesboom bij Sally, die de vraag gesteld heeft. En zo komt alles eigenlijk samen weer in één epicentrum in ons leven.
Absoluut, ja. En dat wordt een soort extra seizoen van de podcast misschien.
Dat zou goed kunnen, ja. daar hebben we het nog niet over gehad. Maar misschien moeten we die primeur nu niet weggeven.
Officieel is dit de laatste aflevering van het eerste seizoen van het recept van Ricolto. Maar we denken zeker na over een tweede seizoen. Het eerste seizoen was echt wel een beetje op onszelf gericht. Terug uitleggen waar we vandaan komen, waar we mee bezig zijn. Ik denk het tweede seizoen vanaf september zal een beetje meer de nadruk leggen op wat we doen met anderen en op welke ongelooflijke dingen onze partners allemaal doen.
Ik kijk daar nu al naar uit, Jelle. Als ik iets kan betekenen, dan je hebt mijn nummer. Maar het is niet dat we elkaar niet meer gaan zien, maar we moeten wel nog een soort van formeel afscheid nemen van de luisteraar. Ja, ik stel voor dat ik jou het laatste woord geef.
Daar was ik helemaal niet op voorbereid. Dus ik zal het gewoon houden bij een welgemeende dank u wel om te luisteren, om uw aandacht erbij te houden. Een welgemeende oproep ook om ons te volgen, in te schrijven op onze nieuwsbrief. Ik stuur elke maand een nieuwsbrief, persoonlijk geschreven, naar jou om uit te leggen waar we voorbije maand mee bezig zijn geweest. Dus schrijf daar zeker op in. En als je dan toch op die website bent en je hebt nog geen donatie gedaan aan Ricolto dit jaar, ja, dat is daar ook zo gebeurd. En ja, in een handomdraai zetten we dan zo toch weer een kleine stap, maar toch een significante stap richting ideale wereld.
En vanaf 40 euro is het fiscaal aftrekbaar. Ik geef het maar even mee.
Dank u wel.
Dank u wel, Jelle Goossens.
Dank u wel, Robin Brooks.
Vragen, opmerkingen of meer informatie via ricolto.be.